Dit is de podcast Macht en Onmacht in het familiebedrijf door Ineke Koelen
en Fred Schonewielen.
Een productie van ProCompanion voor het familiebedrijf. Macht en onmacht in het familiebedrijf.
Ja,
in de juridische wereld, daar heb ik gewoon in de afgelopen 30 jaar of zo vooral gezien dat de spreekwoordelijke patriarch, hè, dat zijn meestal de klanten van al die juristen, heel erg bezig is met de consolidatie van zijn macht. Dus dat gaat dan over allerlei juridische structuren die moeten worden opgetuigd. En wil vooral heel erg regeren.
Nou, in ieder geval, tot het graf overheen het liefst.
Het liefst ja. Overheen, inderdaad. Wil dingen geheim houden voor zijn kinderen of andere familieleden. En dat leidt natuurlijk heel vaak tot ongelofelijke onmacht juist.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En belang, zoals ik familiebedrijven veel meemaak, is communicatie een essentieel thema. Wat ik steeds weer zie als een soort rode draad, is dat er wel over elkaar gepraat wordt. Dus de patriarch praat over zoon A met zoon B en over zoon C met zoon A. Ga maar door. En op die manier hebben al die zonen of dochters, wat natuurlijk net zo goed kan, een beeld van vader ook, van wat hij wil, wat totaal niet spoort met het beeld van de ander. En daar ontstaan dan ook vaak weer conflicten uit. Hè? Want dan gaan ze elkaar bevechten. Maar vader heeft het zo bedoeld en gezegd en gewild. Want dat weet ik heel zeker. Ja, hij heeft het even niet opgeschreven. Maar we hebben het er zo vaak over gehad. Hè? Hij heeft me zo vaak dit beloofd en zo vaak dat toegezegd. En hoe kan het nou dat jij iets anders gehoord hebt? Nou, dat laat zich hierdoor verklaren.
Allemaal vage aanspraken en onbevestigde verwachtingen. En dat zijn allemaal gifbekers, hè? In zo'n familie die dan ook zich uitspreidt over zo'n bedrijf.
Ja, precies. Ja. Uiteindelijk is die beker vol en dan ontploft het vaak.
Ja.
Of stroomt die over dan? Dus dat samen praten, met elkaar praten, communicatiestructuren, dat is denk ik een centraal punt waar die macht en onmacht heel sterk mee samenhangt.
Ja, dat is een beetje een goede jurist. Die zou dat gewoon ook moeten kunnen. Hè? Dat heet dat met een mooi woord tegenwoordig family governance. Daar hebben we ook niet echt een goed Nederlands woord voor. Goed familiebestuur zou je het kunnen noemen. Maar
ja, dan wordt het weer zo technisch.
Dan wordt het weer zo technisch.
Dat is niet wat je echt bedoelt natuurlijk. Nee, begeleiding, je bedoelt sturen op waarde van de familie, open communicatie, zoals ik net al zei, al dat soort zaken, dat leren juristen natuurlijk ook niet. Hè?
Wij hebben er wel eens een goed woord voor bedacht, maar dat is ook heel schoon Nederlands, hè? De balancing interests.
Ja, balancing interests, dat is in wezen waar het om gaat. Maar dat krijg je niet in je rechtenopleiding. En juristen, ik ben zelf ook jurist, jij ook, dus we weten dat heel goed. Dus we hebben ook heel lang zelf gewerkt. Die denken dat ze betaald krijgen natuurlijk om hun juridisch advies te delen.
Nou, ik zal er eens even een lekkere slinger aan geven, deze podcast. Want eigenlijk vind ik dus dat al die juristen die zo focussen op al die structuren en zich niet bezighouden met die communicatie binnen zo'n familie, terwijl het toch inmiddels algemeen bekend is uit heel veel onderzoeken, zowel nationaal als internationaal, dat juist die communicatie de dragende oorzaak is voor het mislukken van 70% van alle opvolgingen naar de volgende generatie. Nou, als je bedenkt dat dat ook over ongeveer 3/4 van alle bedrijven in Nederland gaat, dus dan hebben we het over de situatie dat de helft van alle bedrijven in Nederland falen binnen een tijdsverloop van 1 generatie. Dat is natuurlijk.
Jij kan goed hoofdrekenen. Ik neem aan dat ongeveer klopt, die half, 50%, maar vast in de orde van grootte.
Maar als je dat allemaal weet, hè? Als je dat allemaal weet. Dus we weten dat dit zo belangrijk is en toch doen al die juristen dat niet. Dan vind ik eigenlijk dat ze bezig zijn met onethische tekstplanning.
Ja, maar ik denk niet dat ze dat expres doen. Hè? Ik denk dat ze zich dat ergens op verstandelijk niveau wel realiseren. Je komt dat tegen, zoals jij terecht zegt. Dat kan je moeilijk niet tegenkomen, zou ik bijna denken. Dus je komt het tegen. Maar om het dan te implementeren in je dagelijkse werk van begeleiden van familiebedrijven. Dit speelt net zo goed bij accountants overigens. Het gaat natuurlijk niet om juristen alleen. Hè? Maar het gaat ook bij accountants en alle professionals rondom het familiebedrijf. Die sturen vooral op inhoud. En niet op proces, hè? Op het begeleiden, faciliteren van processen, op communicatie, wat we al een paar keer gezegd hebben. Al die dingen, het zijn meer zachte waarden. Maar die krijg je niet mee in je studie. En dan kan je het wel lezen, maar dan resoneert het niet. Dan landt het niet. Dan ga je er dus ook niet wat mee doen. Je zult daar echt heel specifiek je op toe moeten leggen om het anders te doen dan je deed.
Ja, en het is natuurlijk zo dat het ook... want de oorzaken daarvan, daar hebben we ook wel over nagedacht. Het heeft natuurlijk enerzijds te maken met het feit dat zo'n patriarch ook gewoon een cliënt is en dat hij een geheimhouding verlangt. Hè? Dus, want dat is al die adviesrelaties, die zijn nog steeds primair gebaseerd op geheimhouding. Dat is één. En anderzijds is het natuurlijk zo dat deze communicatieve vaardigheden en het goed vormgeven van die processen daarvan iets is wat je niet eenvoudig kunt, laten we zeggen, managen. Hè? Je kan het niet zeggen van nou, ik heb een heel team die dat eens even gaat doen.
Je weet niet wat eruit gaat komen. Je kan daar geen controle op voeren. Hè? Je kan niet denken, oké, dit komt er uiteindelijk wel uit, want ik heb uiteindelijk de inhoudelijke kennis, hè? En ik stuur dat wel naar een bepaald, bijvoorbeeld een familiestatuut toe, of wat je ook kan hebben, een inhoudelijke technische producten. Ja. Hè? Dan kan je op het product sturen.
Precies.
Het is maar ik denk dat geheimhouding hoeft hier totaal niet aan in de weg te staan. Ik snap het punt hoor, wat je maakt. Maar ik denk, je kan natuurlijk heel goed tegen zo'n patriarch zeggen, ja, als ik jou goed wil helpen, dan wil ik ook de anderen spreken. Hè? Die moeten hierbij betrokken worden. En dan kan die geheimhouding gewoon voor iedereen gelden, als dat belangrijk is voor de buitenwereld. Hè?
Precies.
Maar als jij bedoelt met geheimhouding, ja, mijn zonen mogen hier in wezen niks van weten. Dat bedisselen wij even met z'n tweeën.
Ja.
Ik heb een voorbeeld van een familiebedrijf, dat de opvolger die al in de 50 was, de ouders waren dik in de 70, die samen bestieren ze dat toch ook internationale familiebedrijf. Mm-hmm. En die werd op een gegeven moment als een soort klein kind op de achterbank van de auto gezet. Werd naar een notaris een uur verderop gereden. Wat op zich al heel erg interessant is. Waarom kan dat niet bij de plaatselijke notaris of wat dichterbij? En toen mocht hij een stapel papieren tekenen. En toen was hij opeens eigenaar, maar had niks te zeggen. Nee. De ouders hadden het zo ingericht dat alle macht gewoon bij de ouders lag.
Ja, maar
de
dat zoon, komt natuurlijk heel vaak voor.
De zoon was eigenaar en die had echt geen idee.
Ja.
Zover kan dat gaan. Dit is natuurlijk, ik hoop, een vrij extreem voorbeeld. Maar
ik vrees dat dat heel vaak voorkomt. Ja, dat komt heel vaak voor. En ik heb heel vaak cliënten, juist uit die jongere generatie, die daar proberen tegen te ageren. En bijvoorbeeld niet willen trouwen op de huwelijkse voorwaarden die door de huisnotaris wordt voorgeschoteld. Want daar heeft dan uiteindelijk schoonvader een dikke vinger in de pap.
Ja, het familiemodel.
Terwijl de notaris natuurlijk er voor elke individuele klant zou moeten zijn. En niet voor de...
Zeker.
De patriarch, want dat is dan een grote klant. Maar helaas gaat dat ook
de notaris maakt dan... Ik ben zelf oud notaris. De notaris maakt dan een beroepsfout. Want ja, dan wordt de wederpartij van de huwelijkse voorwaarden niet op dezelfde manier betrokken bij de voorbereidingen van. Dat lijkt me een heel slechte start van een huwelijk.
Ja, exact. Ja, dus die communicatie, daar gaan we het heel veel over hebben.
Ja.
En ook het niet alleen het voorkomen van conflicten, maar ook juist het adresseren daarvan. Hè? Want ook, ik zie dat ook als een groot ding, dat heel veel mensen in familiebedrijven eigenlijk heel conflictmijdend zijn en alle schurende dingen
uit de weg gaan.
Uit de weg gaan, zeker. Die patriarch doet dat het liefst. En dan krijg je uiteindelijk een volstrekt onmachtige situatie.
Ja, er zou gestuurd moeten worden door mensen die bij het familiebedrijf betrokken zijn op periodieke begeleide conflict laten plaatsvinden. Laat het maar gewoon even knallen, maar in een veilige setting. En dan ga je er vervolgens ook sturing aan geven. Hoe kom je er dan uit? Je moet mensen ook niet in een conflict achterlaten. Zeggen, nou, dat is dan gebeurd en ga naar huis. Het gaat erom dat je dat begeleidt. Wat ik al zei, een veilige setting. Dat iedereen ook dat conflict durft aan te gaan.
Ja.
Zich durft uit te spreken. Want dat is vaak natuurlijk een heel groot probleem.
Zo is het. Ja, nou en voor deze podcast ben ik ongelooflijk geïnspireerd door een boek wat begin van dit jaar is uitgegeven in Amerika door een professor die heet Dennis Jaffe. Dat schrijf je J-A-F-F-E. Wat hij doet is interessant omdat het anders is dan wat er tot nu toe verschenen is over familiebedrijven. Er zijn heel veel boeken en onderzoeken over
waarom het misgaat.
Allerlei dingen waar het misgaat. Family wars en family feuds en dat soort dingen.
De derde generatie die het verknalt.
Ja, een gespreid bed of een spijkerbed. Dat is er eentje uit het Nederlands doen.
Ja, mooi ook.
Ja. Maar deze man die heeft onderzoek gedaan met een heleboel mensen naar de 100 meest succesvolle familiebedrijven. En dat definieert hij dus als familiebedrijven die langer dan 5 generaties succesvol zijn.
Ja, dus ruim 100 jaar, ergens vermoed ik dan. Ja.
En wat zijn uitkomst van het boek is dus, dat is heel mooi, dat om succesvol te zijn is eigenlijk de rode draad voor al die bedrijven dat ze zich moeten loskoppelen van het idee van eigendom wat samengaat met het hebben van een familiebedrijf. En dat probeert hij met één zin aan te geven, dat is ook de titel van het boek. Het is geleend van je kleinkinderen. Dus de cultuur waarbij je naar zo'n bedrijf kijkt, we hebben het geleend van onze kleinkinderen. Elke volgende generatie moet het opnieuw regenereren. Dat is eigenlijk de cultuur die je probeert te bereiken om een succesvol familiebedrijf te zijn. Nou, dat is dus het tegenovergestelde van heel veel macht willen uitoefenen.
En wat voor handvatten geeft hij dan hè, om die kleinkinderen ook geïnteresseerd te laten zijn in dat familiebedrijf?
Nou, dat begint al heel jong. Hè. Vanaf een jaar of 10 kan je kinderen al betrekken bij maatschappelijke dingen die zo'n familiebedrijf ook kan doen. Sterk nog, alle succesvolle familiebedrijven in deze zin doen ook maatschappelijke dingen. En daardoor,
dat zit in hun genen, zeg maar.
Dat zit eigenlijk in hun genen,
in de waarde van de familie. Ja. Niet omdat dat tegenwoordig belangrijk is om te doen.
Nee, maar, juist die 100-jarige bedoelde ze echt niet van deze tijd, hoor. Dat familiebedrijven maatschappelijke dingen deden. De gedachte is natuurlijk dat omdat je ook vermogen hebt, je ook de handen wat meer vrij hebt om ook wat dingen voor de maatschappij te doen. En juist in de opvoeding van kinderen is het van belang om dat mee te nemen, zodat ze zich niet alleen maar identificeren met, met een grote auto of zo, maar met het feit dat zij iets terug kunnen doen voor andere mensen. Worden ze hele andere burgers van en wordt zo'n bedrijf dus uiteindelijk ook succesvoller, omdat ze met een heel andere mindset.
Ja, dat komt ook voort uit, denk ik, het besef hè, dat de maatschappij, hè, waar men geworteld is, hè, de streek misschien zelfs, of de plaatsen, ook veel gegeven heeft wat dat bedrijf heeft laten groeien. Hè. Het is waarschijnlijk niet zo dat men denkt in die bedrijven van we zijn van Gods gegeven, is ons dit bedrijf en wij zijn uniek. En het is die verbinding met waar men gevestigd is, het land, de streek, dat is denk ik heel relevant. Dat besef dan dat je ook iets teruggeeft, want er is ook veel mogelijk gemaakt door die omgeving.
Ja, de verbindingen zoeken, hè? Dus tussen alles en tussen de generaties ook. Dat is denk ik de kern van zo'n cultuur. En dus de vraag is dus, hoe bereik je nou zo'n cultuur? En ik denk dat dat iets is waar we allemaal veel meer mee bezig zouden
moeten zijn. Het besef bijbrengen op jonge leeftijd.
Ja.
En ook misschien al dingen delen sneller dan vaak nu gebruikelijk is. Verantwoordelijkheid geven, jonge leeftijd.
Laten falen op je eigen manier. Dus dat jonge mensen ook hun eigen fouten mogen maken en op hun eigen manier mogen falen. En niet dat het van, het is van mijn ouders en ik moet het. Dat is heel belangrijk.
Ja.
Om het succesvol te laten zijn. En
het ook echt dat gevoel te geven. Dat het ook echt mag. En niet alleen maar woorden zijn.
Nee, precies.
Dat doet me een beetje denken aan Van Bommel. Als ik het goed heb. Hè?
Dat
ook die vader daar zei. Van, joh, hè? Als je het helemaal anders wil doen. Hè? Wij zijn een heel klassiek schoenenmerk. Ja. Al honderden jaren.
Ja.
En dan Floris van Bommel die er een heel hip schoenenfabriek van maakt.
Ja.
Met blauwe zolen. En,
maar dat ontstond etcetera. Dat is ook zo'n voorbeeld wat meestal op een podium wordt gehezen. Ik heb ze al vele malen horen spreken. Maar dat is wel inderdaad een heel goed voorbeeld van een vader die tegen zijn zoons heeft gezegd, jullie moeten het helemaal zelf verzinnen. En ik ben ook niet meer jullie adviseur.
Die het echt loslaat.
En maak er iets van wat jij leuk vindt. En zorg vooral dat je er plezier aan hebt.
Ja.
Want, en dat is, denk ik, een heel mooi voorbeeld.
Want dat is vaak, denk ik, ook een probleem waar we het over gaan hebben nog in het vervolg van deze podcast. Hè? Het niet kunnen loslaten, je noemde het al aan het begin, tot je dood willen regeren en liefst nog langer. En echt loslaten, hè? Dat je zegt, van, het is nu van jullie.
Ja.
Wat de vader in mijn voorbeeld niet bepaald deed. Hè?
Nee.
Dus, alle macht houden. Dat is, en dat leidt in die casus ook natuurlijk weer tot grote onmacht bij de zoon. Hè? Voor het blok gezet worden.
Ja. Nou, de ouders die op zo'n manier dus op die macht blijven hangen, die hebben eigenlijk geen impact. Die kinderen kunnen daar natuurlijk helemaal niks mee. En ze hebben dan ook eigenlijk geen navolgingen. Ik noem wel eens het woord opvolging. Is eigenlijk een beetje nikszeggend. Het moet misschien gaan om navolging.
Ja.
Als je navolging krijgt, dan heb je het goed gedaan. Dus het opvolgen is iets, er zit geen waarde in. Maar als je navolging krijgt, dan krijgt het een lading die we graag zouden willen.
Maar dan moet er iets zijn om na te volgen.
Het
goede voorbeeld van generatie op generatie eigenlijk. En dat kan alleen maar op waarde teruggevoerd worden.
Precies. En die juristen, maar dat juridische, al die structuren die daarbij horen, dat komt pas helemaal achteraan in de rij. Hè? Dat is natuurlijk wel relevant. Uiteindelijk is juristerij zeker relevant.
Maar het is dienend en nu is het heel vaak leidend.
Nu is het heel vaak
begint
leidend.
Heel ergens anders. Het begint relationeel communicatief.
Ja.
En dan bouw je iets op en vervolgens moet er een keer iets gestructureerd worden en vastgelegd worden en bekrachtigd worden. Maar ja, dat is dan eigenlijk niet meer zo spannend.
Nee, precies. Nou, en daarover gaat deze podcast. En er komen allerlei voorbeelden langs. Er komen thema's langs die we vaak tegenkomen in de praktijk. Die soms ook lastig lijken juridisch, maar waar we die we ook gaan omdraaien. Zoals we dat...
Ja.
Hè?
Ik heb er zin in.
Ik heb
om
er ook
verder
zin
te praten.
Ja, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.